Welkom bij deze podcast over voeding voor vrouwen. Mijn naam is Suzanne Tuinier en als voedingsdeskundige weet ik veel over gezonde voeding. Maar er zijn onderwerpen waar ik graag nog meer over wil weten. En daarom ga ik in deze podcast in gesprek met drie diëtisten die veel weten over voeding voor vrouwen in de verschillende fases van het leven. Eigenlijk is het best gek dat mannen en vrouwen dezelfde voedingsadviezen krijgen. Ze zijn toch totaal verschillend? Wat blijkt er uit onderzoek? En hoe zit het met de trend om meer plantaardig te eten? Ik ga op onderzoek uit en ik spreek met deze drie diëtisten. Ik vraag ze naar praktijkervaringen en ik ben benieuwd naar de fabels die ze horen van cliënten. Ik spreek met Aileen de Vogel over voeding en vruchtbaarheid, met Odette Bruls over voeding tijdens de overgang en met Esmee de Graaf over voeding voor ouderen. Welkom allemaal en wat bijzonder dat jullie je ervaringen hier met ons willen delen. Aileen, we gaan zo met jou beginnen, maar Odette en Esmee zitten hier ook aan tafel. En ja, als jullie iets willen toevoegen aan het gesprek, doe dat dan vooral. Aileen, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Vertel eens, wat is jouw expertise precies?
Ik heb me gespecialiseerd in vrouwen en vrouwenproblematiek. Ik werk bijvoorbeeld ook samen met verloskundigen, met fertiliteitsartsen. En dat is echt het stukje waar ik me met name op richt.
En hoe lang is dat al jouw expertise? Hoe lang ben je daar zo mee bezig?
Nu heb ik 3 jaar een eigen praktijk. En ja, sinds ik mijn eigen praktijk heb, heb ik me daar helemaal op gericht. Maar het is natuurlijk eigenlijk al eerder gestart met me erin verdiepen en oprichten.
En vertel eens, wat voor vrouwen komen bij jou in de praktijk?
Toch wel de grootste groep is zwangerschapswens, waarbij het meestal niet zo goed lukt. Mm-hmm. Ook wel vrouwen waarbij het wel lukt hoor. Die gewoon zeggen ik wil helemaal zo gezond mogelijk zwanger worden. Maar de grootste groep is denk ik dan ook wel de PCOS groep.
Misschien moet je dat heel even uitleggen. Ik denk dat de meeste diëtisten dat wel weten. Maar wat is dat precies?
PCOS is de afkorting voor polycysteus ovarium syndroom. En dat even kortweg gezegd is het een stoornis waarbij er cysten op de eierstokken zitten. En ook nog wat afwijkende bloedbeelden. En daardoor is het vaak lastiger om zwanger te worden.
Die vrouwen komen bij jou. Hoe gaat dat dan? Wat kun jij doen als diëtist?
Ja, als deze vrouwen bij mij komen, dan doe ik en natuurlijk in principe wat je altijd doet hè, als diëtist. Die gaat eerst in kaart brengen wat er bij deze persoon aan de hand is, wat de wensen zijn, welke dingen er allemaal mee kunnen spelen. En specifiek bij PCOS ga ik inderdaad ook kijken naar voeding en beweegpatroon. Mm-hmm. En dan vaak ook de dingen die ze zelf hebben gevonden op internet. Kijken wat daar nou van klopt en wat daar niet van klopt.
Ja.
Want dat is natuurlijk vaak.
En wat vinden ze op internet?
Ja, van alles. Wat vinden ze eigenlijk niet, zou ik zeggen. Dat gaat echt van je mag helemaal niks meer tot het maakt helemaal niet uit.
Je mag helemaal niets meer. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het is denk ik heel goed voor andere diëtisten om te weten ook wat ze dan tegenkomen. Waar ze dan bij jou naar vragen.
Ja, nou dat verschilt echt heel erg. Ga je gewoon wat dingen roepen. Bijvoorbeeld je moet volledig vegan eten. Of je mag helemaal geen zuivel meer. Je mag geen tarwe meer. Geen gluten meer.
Dat is nogal
verschillende
wat,
dingen. Ja, ja, ja. Ja. Dus als je dat allemaal weg zou laten, wordt het heel moeilijk om volwaardig te eten.
Waarom zijn die vrouwen daar zo mee bezig? Is het bijna een beetje een wanhoop? Merk je dat?
Ik heb ook een tijdje geleden een student onderzoek laten doen. En toen kwamen ze er eigenlijk ook achter dat de vrouwen die diagnose krijgen vaak niet naar de diëtist gestuurd worden. En toen dacht ik, hoe zit dat nou? Hebben die vrouwen daar misschien geen behoefte aan? Maar die vrouwen hadden er op zich wel behoefte aan. Maar ja, ze hebben zoiets van, ik weet eigenlijk helemaal, sommigen weten niet dat de diëtist wat kan betekenen. De cliënten weten dat niet, maar soms de zorgverleners ook niet. En dan gaan ze zelf op zoek en dan komen ze natuurlijk op het World Wide Web.
Ja,
en daar
ja.
is alles te vinden. En ja, is dat dan zo gedegen of niet? En daar komen dus ook heel veel mythes vandaan.
En laten we nog eens wat verder inzoomen op die mythes. Want jij noemde net al dat er van allerlei hypes zijn waar ze op inspelen. Maar zijn er mythes waarvan jij zegt, ja, dan kun je voedingskundig, daar moet ik helemaal tegen ingaan? Of zijn er juist ook misschien wel mythes dat je denkt van, maar dat zie ik ook wel in onderzoek terug en dat klopt eigenlijk wel.
Het is eigenlijk een hele complexe vraag die je me natuurlijk stelt.
Ja, sorry. Ik begrijp ook dat die inderdaad nogal complex is.
Ja, nou, er zijn natuurlijk heel vaak de dingen die op internet staan. Hè, daar komt vaak wel iets van een kern vandaan of van een onderzoek of wat dan ook. Dus wat ik belangrijk vind is, ik vraag altijd eerst van, wat heb jij zelf al gevonden?
Mm-hmm.
Want dan gaan ze beginnen over wat ze zijn tegengekomen en waar ze vragen over hebben. En daar ga ik dan op inspelen.
Okay.
Met de kennis die ik heb en sommige dingen. Stel bijvoorbeeld de tarwe. Er zit niet per se een gelijke link met PCOS tot nu toe.
Nee.
Voor hetzelfde geld heeft iemand een PDS-achtig beeld en heeft hij er wel last van. En is het voor iemand wel zinvol om iets te gaan doen met die tarwe? Of ja, als je natuurlijk.
Oké, dus er is dan nog meer aan de hand met iemand. En daar kun je dan met voeding zeker iets aan doen.
Ja, mensen zijn natuurlijk complex. Hè? Er kan veel meer spelen. Dus.
Als je naar de wetenschappelijke onderzoeken kijkt, zijn er dan hele duidelijke aanwijzingen als het gaat om zwanger worden en die voeding? Wat zijn de inzichten?
Ja, over het algemene zwanger worden, want dat is natuurlijk ook zo complex daaraan. Hè. Je hebt het gewoon het gezond zwanger worden en je hebt verschillende ziektebeelden waar andere onderzoeken bij zijn gedaan en andere bewijskracht is. En vandaar dat het ook zo lastig was om antwoord te geven op jouw vraag net. Mm-hmm.
Ja, nu begrijp ik het.
Ja, maar als je kijkt naar het algemeen zwanger worden, hè, dan is natuurlijk het gezonde gewicht heel erg belangrijk. Dus niet te licht, niet te zwaar.
Stap 1.
Ja. Je ziet natuurlijk ook beweegpatronen kan ook invloed hebben. Dat is met name ook als je al lastiger zwanger wordt. Dan kan overmatig sporten ook nog invloed hebben bijvoorbeeld.
Okay. Als je overmatig sport, wat gebeurt er dan?
Als je overmatig sport, dan kan dat de fertiliteit ook negatief beïnvloeden. Doordat je ook allerlei hormonen daardoor aanmaakt. Of een te laag vetpercentage hebt.
En ook doordat je menstruatie bijvoorbeeld wegvalt.
Ja, die kan ook wegvallen inderdaad. Ja, dat zie je natuurlijk wel vaker ook bij topsporters. En ook bij heel laag gewichten. Dat zie je dat ook terugkomen.
Oké. Dus dat is een achtergrond. Het bewegen, het gewicht.
En dan heb je natuurlijk nog alcohol en roken. Nou ja, daarvan weten we natuurlijk dat dat gewoon schade toebrengt.
Mm-hmm.
En dus ook aan de eicellen. Maar bijvoorbeeld één opkomende vind ik ook drugs. Ik keek toevallig van de week naar Koffietijd. En toen ging het daar ook over van dat ze het idee hebben van er wordt ook veel meer al jong drugs gebruikt.
Ja.
Ik weet niet wat daar de cijfers van zijn hoor. Nee. Maar ja, we weten wel dat dat natuurlijk ook invloed heeft.
Denk je dat dat onbekend is? Of is het een taboe om het daar als diëtist bijvoorbeeld over te hebben?
Ja, ik weet niet. Het komt niet zo snel ter sprake. Soms heb je wel eens van die lijstjes die je afvinkt. Hè, dat, bijvoorbeeld bij kinderwensspreekuur wordt dat wel gevraagd, maar er wordt ook weinig gebruik van gemaakt. Ja, hè?
Ik vind dat wel mooi, doorbreekt dat taboe om het daar wel over te hebben.
Ja, en ik denk dat het ook heel belangrijk is, vind ik, om holistisch te kijken. Dus naar het totaalplaatje, hè? Want als iemand slecht slaapt. Nou, ik heb gisteren nog heel onderzoek gelezen over melatonine en fertiliteitstrajecten. Dus
ja,
dan zie je dat er gewoon nog zoveel dingen meer meespelen. Ja,
zijn er nog meer? Want je noemde net al prikkelbaar darmsyndroom. Hè? Als iets wat je ook kunt aanpakken om te zorgen dat het beter met iemand gaat. En dat je die zwangerschapskans ook verhoogt. Wellicht.
Ik durf niet één op één zeggen, maar ik snap wat je bedoelt.
Dat is niet iets wat uit wetenschappelijk onderzoek komt, maar wat jij wel ook ziet.
Nou ja, wat je dan ziet is dat iets wat ze gevonden hebben wel voor iemand werkt. En dat heeft dan niet per se met die vruchtbaarheid te maken. Eén op één durf ik dan zo niet te zeggen.
Nee, precies. Maar je ziet dus wel dat er kan veel meer aan de hand zijn wat wellicht mee kan spelen voor iemand om zich beter te laten voelen. Mag ik dat zo concluderen?
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Hey, en nog even naar die mythes. Zijn er nou hele gekke vragen die je wel eens krijgt van cliënten?
Ja, hele gekke vragen. Nou ja, ik denk dat we allemaal wel hele gekke vragen krijgen als diëtist. Wat laatst nog met jou over, hè? Esmee, je had een hele leuke in de trein.
Nou, we zijn nu eigenlijk wel nieuwsgierig, Esmee.
Ja, er was iemand die wilde koolhydraatarm gaan eten. En oké, gingen we een beetje kijken hoe we dat konden aanpakken. En die had toen, de aardappelen bij de avondmaaltijd, die liet hij vervallen. Ja. En dan deed hij gewoon een hoeveelheid aardappelen die we hadden afgesproken. Dat deed hij dan in chips op de bank 's avonds, want dat was ook een aardappel. En paprika chips, dat was groente, want dat zijn chips die van paprika's worden gesneden.
Ah, ja.
Dus ik zat echt zo aan te kijken van oké, ik snap waar dit vandaan komt, maar het gaat natuurlijk helemaal nergens over.
Dat is toch wel iets waar je als diëtist misschien niet meteen aan denkt, maar wat toch wel. Dat zijn inderdaad wel opvallende vragen. Ja. Hey, en over plantaardige voeding. Is dat zo'n onderwerp waar je de laatste tijd meer vragen over krijgt?
Ja, je ziet natuurlijk gewoon dat het algemeen een trend is. Ja, dus ook de vrouwen die zwanger willen worden, hebben daar vragen over.
Ja.
Of het inderdaad, of ze dat moeten doen of niet. Of als ze het doen, hoe ze het dan op een gezonde manier of ze iets moeten aanpassen.
Wat geef je dan voor advies?
Dat je niet per se zwangerder wordt van vegetarisch of vegan eten. Maar dat je ook gewoon prima vegetarisch of vegan kan eten als je zwanger wil worden.
Ja,
eigenlijk.
Ja, precies. Dus dat het er prima in past.
Ja.
Zijn daar nog studies naar gedaan? Weet je dat? Is daar iets over bekend?
Nee, zo 1, 2, 3 kan ik daar niks over zeggen.
Nee, het is ook moeilijk. Hè? Omdat ik denk dat dat in de toekomst misschien gaat veranderen. Omdat er steeds meer mensen plantaardig gaan eten. Wellicht komt dat nog. Maar,
Het belangrijkste is natuurlijk gewoon dat je volwaardig blijft eten en gezond blijft eten. Terwijl, je kunt natuurlijk ook heel ongezond bijvoorbeeld vegan eten. Dus dat wil niet per se zeggen dat dat gezond is.
Zijn er dan nog aandachtspunten voor deze groep? Voor de groep waar jij je in specialiseert?
Ja, ik denk gewoon dat de algemene dingen die belangrijk zijn bij zwangerschap en zwangerschapswens. natuurlijk de B12, hè, dat is natuurlijk eentje. De ijzer, de calcium, dat zijn ook wel de grote die ja ook gewoon bij deze groep terugkomen.
Ja, en daar let je dan extra op dat het met die plantaardige voeding ook wordt gedekt.
Ja.
En het is wel een trend, toch? Je ziet het wel...
Ja, ik vind het wel toegenomen.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Ja, ik zie het wel iets vaker, krijg je iets vaker vragen over.
En is er verder nog een andere trend die jij ziet, die je met ons wilt delen?
Nou ja, ze willen altijd allemaal het magische pilletje of het magische voedingsmiddel. Maar ja, dat is er natuurlijk helaas niet. Nee. En het is ook niet baat het niet, schaadt het niet. En ook omdat er dan bijvoorbeeld van een onderzoek een klein dingetje uitkomt, dat er soms inderdaad ook schadelijke dingen of schadelijke dosissen zijn genomen.
Oh ja.
De fertiliteitsarts vertelde mij ook dat er iemand was die dacht van, nou, ik neem altijd een voedingssupplement, hè, want ik wil zorgen dat ik alles binnenkrijg. En die ging er dan 3 keer slikken. Zo 3 keer zoveel. Ja. Want ja, 3 keer zoveel is 3 keer zo goed. Ja, die is uiteindelijk daarvoor opgenomen. Dus ja, dat is natuurlijk, hè, die dingen zie je ook in de praktijk.
Het is toch een beetje die wanhoop. Je wil heel graag zwanger worden. En dat zijn dan, dat zijn de cliënten. Dat is waar de cliënten mee worstelen natuurlijk. Ja.
Ja, je kunt eigenlijk letterlijk zeggen van, sta op. Zet een hoedje om je hoofd, draai 3 rondjes en begin dan je dag. Want dat is beter, dan zouden ze dat bewijzen van
echt waar, ja?
Aannemen.
Ja,
ja. Ja, dat is wel belangrijk dat je daar op let in ieder geval. Mm-hmm. Dat het,
ja. Wat zou jij als diëtist andere diëtisten nog willen meegeven? Die ook met deze groep te maken hebben. Misschien niet zoveel als jij, mm-hmm. maar die daar wel ook... Ja, die misschien een keer een cliënt zien die met deze vraag komt.
Nou, ik vind altijd het allerbelangrijkste het emotionele aspect daarachter. Hè? Hoe gaat het nou echt met iemand? Welke zorgen hebben ze? En geen gouden bergen beloven. Nee, dat is denk ik het allerbelangrijkste.
Er zijn geen specifieke richtlijnen voor vrouwen die zwanger willen worden en plantaardig eten. Maar zouden die er eigenlijk wel moeten zijn, vind jij?
Ja, nou ja, het wordt ook natuurlijk echt constant nog heel veel onderzoek gedaan. Hè? Bijvoorbeeld ook die met die trend waar we het eerder hadden over dat vegan eten. Hè? Dat, daar is eigenlijk ook gewoon nog heel veel over onduidelijk. Ik ben een tijdje geleden initiatief gestart. Vereniging Vrouw en Vruchtbaarheid. En wat wij nu aan het doen zijn, is eigenlijk alle dingen op papier aan het zetten.
Okay.
Om eigenlijk een soort richtlijn te maken over al die verschillende soorten dingen die kunnen spelen. Hè? Denk dus bijvoorbeeld aan een PCOS, maar ook andere ziektebeelden. Zodat we allemaal eigenlijk hetzelfde kunnen doen en daar ook op kunnen terugvallen.
Dus toch een richtlijn eigenlijk die er gaat komen.
Ja.
Wat een mooi vooruitzicht.
Ja, nou dat leek ons ook. Hè? Ja. Zodat we ook meer uit kunnen stralen wat wij kunnen doen. En dat ook de samenwerking makkelijker is om op te zoeken. En dat ook de weg naar de diëtist beter gevonden
wordt. Zodat alle diëtisten ook hetzelfde adviseren.
Ja, ja.
En kun je nog 1 keer noemen hoe die richtlijnen heten?
Nou, onze vereniging die heet Vereniging Vrouw en Vruchtbaarheid.
Oké, heel leuk om met je te spreken.
Ja, dankjewel.
Odette, jij zit hier ook de hele tijd al aan tafel. En heel erg leuk dat jij er ook bent.
Ja, dankjewel. Ook leuk dat ik hier bij mag zijn.
Jouw expertise is de overgang, hè?
Ja, ja. Dat klopt.
De fase waar vrouwen, nou ja, vanaf wanneer eigenlijk? Wanneer begint die?
Nou, gemiddeld zitten vrouwen in de overgang tussen hun 45ste en hun 60ste jaar. Maar niet al die 15 jaar lang dan.
Nee.
En eigenlijk vanaf 40 jaar wordt al als normaal gezien dat je in de overgang kunt komen. Soms is er een beetje het idee van, nou ja, dat is pas als je 50 jaar bent of ouder. Precies. Maar dat kan dus ook best wel al eerder zijn.
Veel eerder, oké. Okay. Ja.
In totaal zijn vrouwen toch wel een aantal jaar in de overgang. 5 tot misschien wel 10 jaar. Dus het kan best wel een lange periode zijn.
Ik ben eerst nog wel benieuwd, hoe is dit jouw expertise geworden?
Toen ik een aantal jaren geleden zelf in de diëtistenpraktijk werkte, toen kwamen er ook best veel vrouwen in die leeftijd. En die kwamen dan niet specifiek voor de overgang, maar voor bijvoorbeeld aandoeningen. En dan moesten ze bijvoorbeeld ook afvallen. En dan zeiden ze wel eens bij van ja, en de overgang helpt ook nog niet mee om af te vallen. En ik wist dat specifieke verband toen niet. Dus ik ben dat toen zelf gaan uitzoeken van ja, is er inderdaad een correlatie tussen de overgang en het gewicht? Nou ja en nee eigenlijk. Het is wel zo dat gemiddeld vrouwen wel een paar kilo of meer aankomen tijdens de overgang. Ja. Maar het is niet zo dat dat helemaal specifiek door die overgang komt. Of niet direct door de overgang komt. Het komt ook door andere factoren namelijk.
En wat voor factoren zijn dat dan?
Nou, de eerste factor is in ieder geval ook dat je ouder wordt.
Mm-hmm.
En als je ouder wordt, dan verandert je metabolisme.
Ja. Gaan we het zo verder met Esmee ook nog over hebben. Ja.
Dan gaat je stofwisseling wat trager. En eigenlijk als je evenveel blijft eten en hetzelfde blijft bewegen, ja, dan zou je al aankomen. Maar daarnaast kunnen er ook nog veel andere factoren een rol spelen. Het is een hele complexe levensfase vaak voor vrouwen dan. Er gebeurt van alles.
Ja.
Ze hebben kinderen, moeilijke puberkinderen. Ze hebben misschien ouders voor wie ze gaan zorgen. Ze hebben zelf ook werk. Dus er kan een hoop stress ook zitten. Ja. Ze slapen misschien niet goed.
Dus het hele emotionele aspect, waar we het net met Aileen ook over hadden, dat speelt hier eigenlijk ook.
Ja, het emotionele speelt hier ook zeker. Maar bijvoorbeeld ook naarmate mensen ouder worden, krijgen ze ook vaker chronische aandoeningen. Dus er zijn ook meer vrouwen in die leeftijd die medicatie gebruiken. En medicatie kan ook van invloed zijn op je stofwisseling.
Dat is nogal wat, hè? Een behoorlijke lijst. En ik ben eigenlijk heel erg op zoek naar die voedingsvraag. Wat doet voeding tijdens de overgang? En daar hebben we het natuurlijk ook, hè? Jij bent diëtist, daar gaat het natuurlijk ook over. Kun je daar iets meer over zeggen? Of wat voor onderzoeken zijn er?
Ja, er zijn veel onderzoeken gedaan naar de relatie tussen voeding en de overgang. En de meeste onderzoeken gaan dan over de relatie tussen voeding en de typische overgangsklachten. Dus opvliegers en nachtzweten. Dat zijn de twee klachten die ook wel het meest voorkomen. En waar vrouwen ook het meest last van hebben. Mm-hmm. Het is op zich niet meteen gevaarlijk om dat te hebben. Of slecht voor je gezondheid. Maar wel heel vervelend. En, nou ja, als je daardoor bijvoorbeeld weer slecht slaapt, dan heeft het wel weer verdere invloed.
Ja.
Dus daar is wel veel onderzoek naar gedaan. Maar dan komt uit dat er geen specifiek voedingspatroon is of voedingsmiddelen die ervoor zorgen dat je minder kans daarop hebt. Maar het is wel zo dat er bepaalde voedingsmiddelen kunnen zijn die dan op bepaalde momenten opvliegers kunnen uitlokken.
Oké, nou daar wil ik zo nog iets verder over praten. Maar nog eerst naar dat onderzoek. Ik ben heel erg benieuwd, zie je ook iets als het gaat om chronische ziekte bijvoorbeeld? Komt daar iets uit? Heb je bijvoorbeeld meer risico op bepaalde aandoeningen als je in de overgang komt?
Ja, het is goed dat je dat vraagt. Want heel vaak ligt de aandacht echt op de korte termijn klacht. Op iets wat vrouwen op dat moment natuurlijk ook vervelend vinden. Dat is ook inderdaad heel logisch. Maar wat mensen vaak niet realiseren, is dat ook in je lichaam er zoveel verandert.
Mm-hmm.
Dat je inderdaad een hoger risico hebt op hart- en vaatziekten en op osteoporose. Dat zijn eigenlijk twee chronische ziekten die daar aan gerelateerd worden.
En die hart- en vaatziekten, kun je daar iets meer over vertellen?
Nou ja, dat komt omdat je oestrogeenspiegel enorm daalt in deze fase.
Ja.
En oestrogenen die hebben een beschermende werking voor je lichaam. Dus zolang je die productie hoger is, dan hebben vrouwen een lager risico op hart- en vaatziekten dan mannen.
Ja.
Maar dat verandert tijdens de overgang.
Ja.
En daarna is het eigenlijk een beetje andersom.
Dan kruisen die lijnen elkaar.
Ja. En die dalende oestrogeenspiegel heeft ook gevolgen voor de botmassa, de opbouw van de botmassa. Die neemt dan ook sterker af dan eigenlijk de leeftijdsgebonden afname. Want bij mannen neemt het ook af naarmate ze ouder worden.
Ja.
Maar bij vrouwen neemt het tijdens de overgang extra af.
Dus dat is goed voor diëtisten om dat in ieder geval te weten. Ja, ik wist het niet precies dat het zo zat. Dus het is in ieder geval al heel goed, denk ik, om dat te delen. Zijn er nog meer feiten daarover waarvan je zegt die wil ik delen? Of zijn het meer praktische adviezen die je misschien wil benadrukken?
Er gebeurt zoveel in het lichaam. De hormonen hebben zoveel invloed op zoveel processen, dat bijvoorbeeld ook je cholesterolgehalte wordt hoger. En ook als vrouwen bijvoorbeeld ook toch dikker worden in de overgang, dat is ook weer een extra risicofactor. Insulineresistentie neemt af.
Ja.
En dus het risico op diabetes wordt ook hoger.
Ja.
Dus er gebeurt eigenlijk zelfs nog meer dan die twee aandoeningen die ik net noemde.
Ja.
Direct zijn die eraan verbonden, maar indirect zijn er nog meer aandoeningen die waar je gewoon meer risico op krijgt.
We zitten hier nog twee aan tafel te knikken van inderdaad, dat zien we. En het is goed om dat ook te weten. Laten we nog eens kijken naar de praktische kant. Hè. We hebben het dus nu gehad over het wetenschappelijke deel, of in ieder geval wat we weten over chronische ziekte. Maar als je nou kijkt naar die overgangsklachten, dat wat je net zei, hè, dat is toch wel waar de meeste vrouwen mee bij de diëtist komen.
Nou, dat valt denk ik ook nog wel mee. Er zijn wel vrouwen die specifiek naar een diëtist gaan. Zeker als een diëtist ook aangeeft dat ze gespecialiseerd is in de overgang. Maar ik denk dat vrouwen eigenlijk ook heel veel informatie op internet zoeken en vinden.
Wat krijg je als je zoekt op voeding plus overgangsklachten?
Je krijgt in ieder geval die voedingsmiddelen die het uit kunnen lokken. En dat is op zich altijd wel consequent wat er dan staat. Dat zijn bijvoorbeeld warme dranken. Dat is pittig eten. Dat is ook alcohol.
Ja.
En dat is ook iets, denk ik, wat vrouwen ook zelf kunnen ervaren.
Ja.
Dus als diëtist kan je
daar het ook wel mee eens bent, toch? Dat is geen fabel.
Nee. Dat is geen fabel. Maar dat is ook, ja, daardoor verwijder je bloedvaten. Dus ja, dan is het logisch dat...
Precies, en dat pittige eten en die warme dranken, dat klopt ook, toch?
Ja.
En wat zie je nog meer? Zijn er nog hele rare dingen die je wel eens tegen bent gekomen?
Nou ja, er wordt natuurlijk ook heel veel supplementen gebruikt. Of gezocht naar wat kan je nog met alternatieve middelen bereiken.
Ja.
En ja, dat is wel wat ingewikkelder. Want dan heb je te maken met ingrediënten die wel onderzocht zijn, maar nog niet... kwalitatief goed genoeg onderzocht zijn... Mm-hmm. Waarbij nog niet altijd de studies dezelfde resultaten laten zien. Dus dan is het wel goed om te kijken van... ja, wat kan wel en wat kan niet. En ja, dan zou ik altijd vrouwen adviseren... om dat niet zelf maar te gaan uitproberen. Nee, altijd in overleg met een deskundige te gaan toepassen.
Met een diëtist?
Bijvoorbeeld een diëtist, ja.
Zeker?
Ja. Of te beginnen bij een huisarts. En die zou bijvoorbeeld kunnen doorverwijzen naar een diëtist.
Hey, en als we toch nog even naar de voeding kijken. Hè? Die plantaardige voeding. We hebben het daar net al over gehad met Aileen. Hè? Je ziet daar toch wel een trend. Denk je dat je die ook ziet bij vrouwen die in de overgang zijn?
Ja, dat denk ik zeker. Sowieso zijn vrouwen meer in voor gezonde voeding en ook meer in voor plantaardige voedingen. De hele vegan hype, dat zijn toch vooral vrouwen die daar de trekker van zijn.
Oh ja?
Ja, het is ook zo dat omdat er veel gebeurt in deze levensfase, worden vrouwen zich ook wel bewuster van het feit dat hun lichaam gewoon ouder aan het worden is.
Ja.
En je merkt gewoon, als je bijvoorbeeld wat drankjes op hebt, dat je dan 's ochtends niet meer zo fit bent als je vroeger was.
Ja, je wordt dus keihard geconfronteerd met je leeftijd.
Ja,
eigenlijk.
Je ziet het ook in de spiegel. En dat maakt ook wel dat ze gemotiveerder zijn om iets te gaan veranderen. Dat ze wel beseffen van, misschien moet ik even extra mijn best doen om het allemaal zo fit mogelijk te houden.
Ja. En als ze dan extra hun best willen doen, zouden er dan specifieke richtlijnen voor vrouwen in de overgang moeten zijn? Of zeg jij, nou, de basisrichtlijnen die we nu geven zijn prima?
Ik denk dat de basisrichtlijnen goed aansluiten bij wat vrouwen in die leeftijdsfase nodig hebben. Ik denk wel dat het goed kan zijn om bijvoorbeeld als diëtist en daar een aantal dingen uit te lichten. Waarmee je vrouwen kunt zeggen van ja, hier heb je meer risico op. En als je dus hierop let, dit uit de richtlijnen van het voedingscentrum... Als je dat volgt, dan ben je ook goed bezig om bijvoorbeeld hart- en vaatziekten te voorkomen. Of in ieder geval het risico daarop.
En kun je daar nog een voorbeeld van noemen?
Nou ja, we hadden het eerder al over plantaardige voeding. Ja, dat is er zeker eentje die helpt.
Want waarom helpt plantaardige voeding?
Je hebt in ieder geval qua cholesterolgehalte zit je dan al beter. Bevat natuurlijk ook veel goede nutriënten, veel vezels.
Ja. Hey, en die in soja, die fytoestrogenen, hoe zit dat eigenlijk?
Dat is ook iets wat vaak terugkomt en waar ook vaak onduidelijkheid over is.
Ja.
Onder vrouwen, maar ook vaak onder professionals.
Mm-hmm.
Vitrogenen, dat zijn plantaardige oestrogenen. En ze lijken qua chemische structuur heel erg op ons lichaams eigen oestrogenen.
Ja.
En ze hebben ook gedeeltelijk dezelfde werking in het lichaam. Maar echt in veel mindere mate. Dus veel minder krachtig.
Okay.
Dus daar komt dan het idee vandaan van nou, als je nou... voeding eet die heel rijk is aan fyto-oestrogenen. Misschien kan je dan een beetje dat gemis aan oestrogenen
het
aanvullen.
Het zit bijvoorbeeld in soja, hè? Sojadrink bijvoorbeeld.
Het zit veel in peulvruchten en soja is dan eigenlijk wel een koploper daarin. Daar zit relatief veel in.
Ja. Maar je kunt dus eigenlijk net zo zeggen dat dat niet iets doet.
Nou, dat niet helemaal. Maar het verschil tussen wat je lichaam minder gaat maken... dat kan je eigenlijk niet aanvullen met voeding. Maar het kan wel zo zijn bij bepaalde vrouwen... dat als je daar meer van eet... dat het wel misschien net genoeg werking heeft om je klachten wat
te verlichten. Dus het kan juist wel een positieve werking
hebben. Er zijn best wel studies die uitwijzen dat het een positieve werking kan hebben. Maar wat ik daar straks al zei... die studies zijn niet altijd heel eenduidig. Het zijn niet altijd hele grote effecten.
Ja, dat zegt natuurlijk niet heel veel.
Nee, dat is dus het lastige. En dan heb je eigenlijk een soort van verzamelstudies nodig. De reviews die alles op één hoop vegen. En kijken van, ja, maar kunnen we wel een lijn erin zien?
En wat kunnen we dan met die uitspraken of met die resultaten die uit die reviews naar voren komen?
Nou, daar kunnen we in ieder geval mee dat het voor sommige vrouwen wel kan helpen. En als ze dus voeding gaan gebruiken, bijvoorbeeld sojarijke voeding, dan zijn ze eigenlijk in het algemeen al met een gezond voedingspatroon bezig. Dus misschien komt het dan niet direct door meer fyto-oestrogeen, maar doordat de totale voeding gewoon gezond is.
Plantaardige.
En dat je daardoor gewoon gezonder lijf hebt. En nou ja, dat je jezelf beter voelt, maar dat je ook je lichaamsprocessen beter gaan.
Ja.
En als je jezelf beter en fit voelt, dan kan het ook zo zijn dat je die klachten gewoon beter aan kunt. Ze zijn er misschien niet minder, maar je hebt er minder last van.
Is dat ook wat je met andere diëtisten wilt delen? Of is er nog iets waarvan je zegt, dan moet ik nog kwijt hierover?
Nou, wat ik aan diëtisten kwijt zou willen is, probeer als die vrouwen voor je zitten, daar ook het hele plaatje te bekijken. Dus probeer ook goed in het vizier te hebben van wat houdt hun allemaal bezig nu in het leven? Waar kunnen allemaal oorzaken zijn die ervoor zorgen dat ze klachten hebben of dat ze moeilijk kunnen afvallen? Daar zijn ook studies naar gedaan van wat werkt nou het beste om toch af te vallen tijdens de overgang. En dan komt dan wel uit dat de combinatie met bewegen wel belangrijk is.
Okay.
Ook om je spiermassa te behouden en om je botmassa ook te behouden.
Dus ook hier gaat het eigenlijk weer om het totaalplaatje. Dus die focus op voeding alleen.
Ja.
Dat willen wij als diëtist natuurlijk heel graag. Maar er is veel meer.
Die is te beperkt.
Ja, en daar moeten we ook rekening mee houden natuurlijk. Maar dat is heel goed om dat hier ook nog een keer in terug te zien. Ik heb heel veel geleerd. Dankjewel Odette voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Esme, we hebben jou al eerder gehoord. Heel leuk dat jij er ook bent.
Ja, ik vind het ook leuk om hier te zijn.
Dus, ja, nou geweldig. Hey, wij gaan het hebben over de oudere vrouw. Hè? Jouw specialisatie is ouderen en voeding.
Ja, klopt.
Hoe is dat eigenlijk zo gekomen?
Ik ben daar terechtgekomen via het Alzheimer Café in Zwijndrecht. Ik was een keertje aan de praat geraakt met wat veteranen tijdens een dodenherdenking. En dat vond ik wel heel erg interessant. En toen via kwam ik bij het Alzheimer Café terecht. Dat vond ik heel erg leuk, vond ik heel erg interessant. En toen ben ik ook begonnen met vrijwilligerswerk in het verpleeghuis waar dat gehouden werd. En toen vervolgens heb ik een minor gevolgd in de psychogeriatrie. En ik ben eigenlijk altijd in de ouderenzorg een beetje blijven hangen. Als vrijwilliger en als gastvrouw op een woongroep. En ik ben maatje geweest van dementerende ouderen. Ik heb eigenlijk heel veel met ouderen gedaan.
Wat mooi. Hey, en ja, laten we het eens hebben over ouder worden. Hè? Wat gebeurt er eigenlijk in het lichaam als je ouder wordt?
Er gebeurt heel veel. Het lichaam, als het ouder wordt, dan neemt de celdeling af. En wat we dan vaak zien en wat ook eigenlijk het meest zichtbare is, is dat de vetvrije massa neemt af en de vetmassa neemt toe. Dat is eigenlijk het meest duidelijke. En er zijn ook nog wat andere minder duidelijke veranderingen in het lichaam. De eiwitsamenstelling in de mond verandert. Er gebeurt ook een hoop in de hersenen. Hierdoor kan ook de smaak en de reuk veranderen. We krijgen toch wat problemen met stabiel zijn, immuunsysteem wordt ietsje minder, de huid wordt dunner, de haar wordt dunner.
Dus alles gaat eigenlijk langzamerhand een beetje achteruit.
Ja, het is geen leuk vooruitzicht, maar het gebeurt ons allemaal.
Het staat ons allemaal te wachten. Ja. En mannen en vrouwen, is er verschil in hoe ze oud worden?
Daar zijn wel onderzoeken naar gedaan. Ze hebben daar ook onderzoeken mee gedaan met zeg maar bepaalde basiswaarden van vitaliteit die ze hebben gemeten. En het bleek dat mannen, die begonnen vaak wat hoger. Zien we ook dat lichamelijk zijn mannen toch wel vaak wat sterker dan vrouwen. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij sport, dat die aparte competities hebben voor mannen en vrouwen. Dus ze beginnen vaak wat hoger dan de vrouw. Maar ze nemen ook sneller af. Dus als we wat dieper in de 70 zitten, dan zijn we eigenlijk zo goed als gelijk.
Dus als je dan een sportwedstrijd zou organiseren, dan
zou dat niet zo heel veel uitmaken.
Ja, okay.
Dat zou niet zo heel veel uitmaken.
Die energie die je nodig hebt om te bewegen, maar die natuurlijk ook alles te maken heeft met voeding. Ja, jij zei het net eigenlijk al, hè? Het metabolisme verandert.
Ja.
Hoe uit zich dat in de hoeveelheid voeding en de voedingsmiddelen?
Het is heel erg lastig bij ouderen. Want ja, inderdaad, de vetvrije massa neemt af. Dus de ruststofwisseling neemt dus ook af. Want de spieren die zorgen voor de hoogte van de ruststofwisseling. Voornamelijk. Die nemen dus af. Maar ook bijvoorbeeld het hartvolume neemt af. De longen die nemen af. Tenminste, de hartcapaciteit en het longvolume nemen af. En daardoor gaat je verbranding gewoon achteruit. Daardoor heb je wel nog steeds energie nodig.
Mm-hmm.
We zien vaak bij ouderen dat ze ongewenst afvallen, omdat ze niet genoeg energie binnenkrijgen. Dat heeft ook te maken met de eiwitinname die ze vaak niet helemaal kunnen halen. Kan komen doordat ze moeite krijgen met kou of gewoon geen trek meer hebben in vlees. Of kan te maken hebben met bereiding van bepaalde producten. Dus het is heel erg lastig om voor ouderen te kijken van hoe is deze oudere? Want de een is de andere niet. En waar ligt hier het knelpunt van de voeding?
Precies, dus ze hebben minder energie nodig. Maar ondanks dat lukt het niet om die hoeveelheid binnen te krijgen.
Nou ja, bij sommige ouderen natuurlijk ook wel.
Ja.
De ouderen die hebben soms ook bijvoorbeeld maagklachten, eten ze weer minder. En het kan ook te maken hebben met bijvoorbeeld dat de absorptie minder is. Dus dan eten ze wel genoeg, maar dan wordt het gewoon niet geheel meer opgenomen in het maag-darmkanaal.
Ik hoor ook weer heel veel individuele verschillen. Hè? Of
ja,
is er ook wel een soort van generiek verschil? Er zijn natuurlijk wel aangepaste adviezen als je kijkt naar de schijf van 5 voor ouderen.
Ja, klopt.
En zelfs ook tussen mannen en vrouwen, toch?
Ja, het verschil is echt heel erg klein tussen mannen en vrouwen van 70 plus. Het scheelt 0 tot 2 boterhammen. Want het scheelt niet zo heel veel, een paar boterhammen en schepje aardappelen en een klein beetje smeervet, bereidingsvet. Maar bijvoorbeeld voor groenten en fruit, dat soort dingen, daar zijn aanbevelingen eigenlijk gelijk. Voor bijvoorbeeld vlees, vis, zuivel, kaas, dat soort dingen, zijn de aanbevelingen ook gelijk.
Waar komen mensen als ze bij jou in de praktijk komen? Cliënten, zeg jij ook, denk ik, hè?
Het verschilt heel erg. Ik heb het bij echt als mensen echt duidelijk heel erg ziek zijn. Dan heb ik het wel eens over patiënten. Okay. Maar het liefst heb ik het over cliënten. Omdat ja, iemand is natuurlijk meer dan een ziek individu. Het is wat netter, vind ik, altijd om cliënten te zeggen dan patiënten.
Maar waar komen zij? Waar lopen ze vooral tegenaan? Heb je vooral te maken met ondervoeding?
Het zijn eigenlijk alle kleuren van de regenboog. Het kan echt met van alles te maken hebben. Vaak is het ondervoeding, kou- en slikproblemen, oncologie zie je ook vaak. Maar ook revalidatie. Of revalidatie van bijvoorbeeld COPD-problemen of hartrevalidatie nadat ze een incident hebben gehad. Het kan echt van alles zijn. Het is echt heel breed. Maar ik heb ook wel een aantal ouderen en ook zeker wel 70-plussers die bijvoorbeeld proberen af te vallen of bijvoorbeeld hun diabetes proberen te verbeteren.
Dus het is ook daarin heel erg divers. Ik hoorde je net over die eiwitten. Is dat wel een soort, als je dan iets generieks zou moeten benoemen, zijn die eiwitten dan echt de focus? Of is dat, kun je dat toch ook eigenlijk niet zeggen?
Ik zie wel vaak dat ouderen wat minder eiwitten binnenkrijgen dan andere leeftijdscategorieën. Het heeft ook misschien te maken met het verzadigingsgevoel. Want eiwitten kunnen best wel zwaar op de maag liggen. Soms kou- of gebitsproblemen, dat het vleeskouwen wat lastiger wordt. Mm-hmm. Daar zou het mee te maken kunnen hebben. Maar
zie je dat dan ook in verhouding tot de hoeveelheid energie die ze innemen? Of
hoe bedoel je
dus als ze minder energie innemen, nemen ze dan ook minder eiwit in? Of gebeurt het dat die balans zich maar een beetje verstoort? Dus dat ze juist weinig eiwit binnenkrijgen, maar
niet zozeer. Niet zozeer, want het is bijvoorbeeld ook dat de 70-plussers, dat zijn natuurlijk wel de gepensioneerde mensen. Dus dat zijn vaak ook wel een beetje de levensgenieters. Afhankelijk van wie je voor je hebt natuurlijk. Ja. Maar dan zie je ook wel vaak bijvoorbeeld hogere energieinname uit bijvoorbeeld de bekende slagroomgebakjes, gevulde koeken of alcohol.
Ja. Ja, dus dat is die alcohol weer, hè? Die zie ik toch ook overal terugkomen.
Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is alcoholconsumptie onder ouderen. Die is best
Wat zeg
best
jij dan
flink.
Tegen die mensen?
Hangt er vanaf waarvoor ze komen. Ik heb nog nooit tegen iemand gezegd, je mag niet drinken. Ik vind dat een persoonlijke keuze is. Ja, dat is natuurlijk voor je leeftijd wel belangrijk dat je niet te veel drinkt. En als mensen echt exorbitant veel drinken, dan zeg ik meestal wel van, joh, kunnen we dat een klein tandje terugschroeven?
Oh ja.
Maar als je de standaard ouderen hebt die even een jenevertje drinkt voor het slapen gaan en een wijntje rond een uur of 4, ja, dan hoor je mij daar niet over zeuren. Ja, mits het kan met de medicijnen natuurlijk. En daar moet je ook wel rekening mee houden. Want vaak hebben ze wel een flinke lijst met pillen die ze slikken.
En daar zie je natuurlijk ook van alles qua wisselwerking.
Het is wel belangrijk om op te letten dat als bijvoorbeeld iemand, bijvoorbeeld oxazepam of themazepam, omdat ze moeite hebben met slapen, dat ze dan niet dat gaan mixen met jenever. Dat is gewoon gevaarlijk.
Nee,
dat moeten we niet doen natuurlijk.
Veiligheid staat voorop inderdaad. Ja. Hey, en verder, die plantaardige voeding hebben we het natuurlijk ook al met elkaar over gehad. Zie je dat bij ouderen? Of is dat nou echt iets wat meer voor de jongere vrouwen of misschien de vrouwen van de leeftijd 50 die daarmee bezig zijn? Of zie je dat toch ook wel bij ouderen?
Nee, ik zie dat toch ook wel bij ouderen, dat wel toeneemt. Het is nog niet overweldigend dat ik zeg van, joh, de helft van mijn ouderen is vegetarisch. Absoluut niet. Maar ik zie wel dat er steeds meer aandacht komt voor dierenwelzijn, dat er steeds meer aandacht komt voor milieu. En dat mensen het ook vaak moeilijk vinden om bijvoorbeeld vlees te kauwen. Dat gebeurt vaak wel echt op hogere leeftijd. Maar je ziet het ook gewoon in trends met maaltijdservices van bijvoorbeeld verpleeghuizen of van die cateringbedrijven die warme maaltijden leveren aan ouderen. Steeds meer vegetarische opties komen.
Ja. En wat vind je daarvan?
Ja, vind ik hartstikke goed.
Ja.
Ja, nee, ik ben zelf ook vegetarisch, dus ik heb dat ook wel als een soort van extra specialisatie erbij, ook zeker als ervaringsdeskundige. Maar ja, dat is wel heel erg fijn om te zien natuurlijk. En je kan mensen dan ook gewoon wat beter helpen met praktische tips en adviezen.
Heb je nog tips voor andere diëtisten om daar, wat is iets waar jij tegenaan bent gelopen dat je denkt van, maar dat is eigenlijk heel goed als iedere diëtist dat zou weten hier op dit gebied?
Met plantaardige voeding of met ouderen?
Ja, met plantaardige voeding en ouderen misschien. Of maakt het je dan te moeilijk?
Nou nee, wat altijd heel erg opvalt is, er is geen volledig veganistische drinkvoeding. Die is zo goed als niet vindbaar. Daar heb ik het ook wel eens over gehad met de producent van drinkvoeding. Maar ja, er is wel eentje, daar zit geen melkeiwit in, maar er zit dan weer dierlijke vitamine D in. Oh, ja. Dat is alleen voor echte diehard veganisten zal dat een probleem zijn. En die groep zie ik eigenlijk niet zo bij de 70-plussers met ondervoeding. Wat ik wel vaak zie is dat als we ouderen met ondervoeding hebben, en dat is ook wat ik tijdens mijn stages heb gezien, en ik heb ook nog een tijdje in Den Haag in een verpleeghuis gewerkt. Zodra iemand ondervoed is, komen we meestal gelijk met zuivel, met kwark, met dit en met dat, met zus en met zo.
Oh ja?
En ouderen merk je ook vaak dat die stoelgangproblemen hebben. En dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld dat ze niet zo goed tegen lactose kunnen. Want heel veel mensen kunnen niet goed tegen lactose. Alleen niet iedereen heeft er klachten van.
En wat adviseer je dan?
Bijvoorbeeld plantaardig. Denk aan iets van sojajoghurt of dat soort dingen. En die is vaak qua smaak ook wat zoeter. Want het zure, dat vinden ze vaak ook niet zo heel prettig op hoge leeftijd. Want dat is honderden zuur. En dat vinden ze vaak gewoon niet zo lekker. En als je bijvoorbeeld sojajoghurt hebt, dat heeft een wat vriendelijkere smaak.
Ja.
Heel veel mensen denken van ja, wat de boer niet kent. Dat geldt vaak wel voor oudere mensen. Maar als je bijvoorbeeld een proefpakketje kan regelen bij iemand. Of gewoon in overleg met mantelzorgers. Van joh, neem eens een keertje iets van een sojaproduct mee. Soms vinden ze het hartstikke lekker.
Dus het is echt de praktijk. Laat het ze proeven om ze dat te laten ervaren.
Ja, inderdaad. Ja, gewoon een keertje uitproberen.
Ja. Nou, zijn er nog andere dingen, trends? Is er nog iets wat je veel ziet of waar deze groep zich mee bezighoudt? Behalve genieten van het leven?
Ja, vooral genieten van het leven. Nee, wat ik vaak zie is dat er heel veel goed bedoelde adviezen uit de directe omgeving komen. Dus dat de diëtist niet altijd wordt ingeschakeld bij ondervoeding. Maar dat bijvoorbeeld een thuiszorgmedewerker, want die komt al 12 jaar en die heeft op internet gelezen dat... Ja, roep
en die
mij,
vertrouwen
roep
ze dan?
Die vertrouwen ze dan vaak echt blind. Want ja, als je een band hebt met een thuiszorgmedewerker die je toch wel verzorgt of waar je afhankelijk van bent verzorgd. Want dan is dat ook belangrijk dat je daar een vertrouwensband mee hebt. Maar ja, vaak hebben die het boek van Faya Laurens gelezen of een andere trend op het moment. En dat is dan niet van toepassing op deze doelgroep. Dat is dan voor gezonde mensen die in shape willen komen.
Ja.
Maar ja, als je met smoothies en met intermittent fasting en dat soort dingen met hele oude mensen komt, dat... Ja, dat is gewoon niet genoeg onderzocht om daar concrete uitspraken over te kunnen
doen. Je kijkt er ook heel bezorgd bij.
Ja, want ja, ik heb bijvoorbeeld een keertje gehad als een thuiszorgmedewerker. Die had dus tegen een cliënt gezegd dat je van de medische drinkvoeding die ik had voorgeschreven, dat je daar kanker van kan krijgen. Want ja, dat was op internet had hij dat opgezocht en dit en dat. En er kwam een heel verhaal. Dus die mevrouw die belt mij op hoge poten van joh, wat heb je me nu weer voorgeschreven?
Ja.
Is dan heel goed bedoeld, maar het is nergens op gebaseerd. Het is niet... wetenschappelijk onderbouwd. En ik heb zoiets van, ja, als je als diëtist zijn, heb je een soort van plicht om in ieder geval onderbouwde, evidence-based uitspraken te doen.
Ja.
Maar die thuiszorgmedewerkers hebben dat niet.
Nee, en die vertrouwen ze toch ook? Dus
Ja, en die googelen vaak
heel
maar
goed.
Raak.
Ja. Ja, heel goed om te weten. Ook om daar als diëtist rekening mee te houden.
Ja,
deze groep werkt.
Zeker. Ja. En is het ook belangrijk om niet gelijk te zeggen van, joh, die thuiszorgmedewerker die kletst uit zijn nek. Altijd gewoon heel respectvol zijn van, nou oké, zij heeft verstand hiervan. En ik heb verstand daarvan.
Ja.
Desnoods in gesprek gaan met de persoon die de stoorzender eigenlijk is.
Nog beter
advies.
Eigenlijk, ja. Of daar meer uitleg over geven. Want misschien doet iemand dat helemaal niet bewust en wil die oprecht goede adviezen geven.
Vaak is dat ook echt het geval, hoor. Ja, ja echt. Ja. Ja.
Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, dat moeten we nog weten?
Moeten we nog weten? Nee, niet echt. Nee. Ik vind ouderen een hele leuke doelgroep om mee te werken. En de ene ouder is de andere niet. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is om mee te nemen in advies. Dat elke ouder heeft andere knelpunten en struikelpunten met betrekking tot de voeding. Dus ga altijd met een cliënt in gesprek en kijk wat je voor die persoon kan betekenen. En vaak is voeding echt een heel groot deel van de kwaliteit van leven.
Ja.
Dus
kunnen een grote rol spelen.
Ja, voeding. Ja. Vooral luisteren.
Eileen, is er nog iets wat jij wil zeggen?
Nou ja, ik denk eigenlijk dat de conclusie is, hè, dat wij als diëtisten juist dat maatwerk kunnen leveren. En dat wij als diëtist leefstijlcoach juist bij al die doelgroepen verandering en verschil kunnen maken.
Ja, absoluut.
Vind ik een hele mooie conclusie. Ben jij het ermee eens, Odette?
Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens, ja.
Ja, nou gelukkig. Ja, stel je voor dat het niet zo was. Ik denk inderdaad dat dat een hele mooie conclusie is. Dat voeding een grote rol speelt. Maar dat er ook zoveel verschillen zijn tussen mensen. En ja, dat de diëtist daarin een grote rol kan spelen. Dank je wel voor dit gesprek. Ik ben echt veel wijzer geworden over voeding voor vrouwen. En jullie hebben allemaal een mooie expertise. Ga door met dit goede werk, zou ik zo zeggen. En dank je wel voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan. Ja, ook bedankt.
Wat een boeiend gesprek. Ik ben veel meer te weten gekomen over voeding voor vrouwen. Je ziet in iedere levensfase dat plantaardige voeding een grotere rol gaat spelen. Maar je ziet ook het verschil van mens tot mens. Gelukkig kan de diëtist iedereen een individueel advies geven. Bedankt voor het luisteren. En tot een volgende podcast.